Goedemorgen. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar met mij is het zo. Ik heb altijd geloofd dat de Heer Jezus spoedig zou komen. En dat geloof ik nog. En ik hoop zelfs dat ik het meemaak, maar dat weet ik natuurlijk niet. Maar als er één ding is wat toch ook tot mij doordringt, en daar wil ik u voor waarschuwen, dan is het dit. Niet alleen de Heer Jezus maakt zich gereed om zijn kinderen op te halen, ook de antichrist maakt zich gereed om te gaan heersen. En dan weet ik wel, voordat de antichrist zich gaat openbaren, zal de Heer Jezus komen, maar dat betekent niet dat we niet iets van hem gaan zien. En als ik dan denk aan wat de laatste tijd gebeurt, dan zie ik dat er angst komt onder de mensen, angst ook bij Gods kinderen. Nou, laat dat nou van u afvallen, want Gods kinderen zijn veilig. Maar die radeloze angst die er nu is, daar wordt over gesproken in dat woord van God. En dat begint vormen aan te nemen. Alleen, er vallen je bepaalde dingen op, hè. We waren er vol van wat in Parijs gebeurde natuurlijk. Vreselijk was dat ook. Maar wat in Nederland gebeurde, in die Nederlandse studio, dat hield ons helemaal natuurlijk bezig. Ministers kwamen bij elkaar, kamerleden belden met elkander, er werden vergaderingen belegd. Mensen spraken hun mening uit over wat gebeurde en wat de toekomst zou brengen. En toen ineens tussen neus en lippen door werd er ook nog even gezegd dat er in Afghanistan een aanslag was geweest waarbij meer dan 30 kinderen waren omgekomen. Dat was natuurlijk een kleinigheid vergeleken bij wat bij ons gebeurde. Want het heeft ons zo bezig gehouden. Kijk, dat moeten we in de gaten hebben, hè. De antichrist is bezig. En voetje voor voetje bereidt hij zijn komst op aarde voor. U bent daartegen gewapend, want u hebt een wapenrusting. U hebt dat woord van God. En u weet het, voordat hij zich echt gaat openbaren, komt de Heer Jezus. En daarom ga alsjeblieft met geopende ogen door het leven en let op de mensen die hem niet kennen. Zoals de kinderen dat zongen, het moest verteld worden, let op de mensen, want ze zijn zo bang. En u en ik, we weten er alles van. Hij komt. Ja, hij komt. Fijn hier te mogen zijn vanmorgen. Het was een hele rit in de sneeuw. Nee hoor, er was geen sneeuw. En ik heb niet eens even gegleden. Ik had tegen mijn vrouw gezegd, ik ga bij, als ik in de buurt van Medemblik kom, dan rijd ik hard naartoe en dan druk ik op de rem en dan glij ik naar Den Helder. Ze vond dat helemaal niet leuk. Dus ik heb er zo even vanuit de auto gebeld dat ik veilig was aangekomen, maar er was helemaal niets aan de hand. De lente is in aantocht. En daar kijken we naar uit. En ik kijk uit naar deze dienst. Ik ben benieuwd wat de Heer doet met de boodschap die hij aan mij heeft gegeven. Ik ga het maar doorgeven, maar eerst gaan we deze dienst in handen van hem leggen. Dank u Heer dat u er bent vanmorgen. Dat merkten we al heel duidelijk bij het binnenkomen en bij het zingen. En Heer, toen we zongen, daar is kracht. Wonderbare kracht, toen ging er toch iets door ons heen. Wat is het toch geweldig dat we u kennen en dat we vanmorgen uw woord mogen openen en alle dingen van ons af kunnen leggen om ons te richten op u. We bidden u, Heer, laat uw Heilige Geest werken in ons allemaal. En geef dat uw boodschap zo duidelijk voor ons zal zijn dat we er ook mee verder kunnen. En dan hebben we een woord voor de mensen om ons heen. Dan hebben we een woord voor degenen die thuis moesten blijven. Dan hebben we een boodschap voor degenen die verdriet hebben. Dan hebben we een boodschap voor degenen die pijn hebben. Er werden allerlei mededelingen gedaan. En u hebt het ook gehoord en u wist er al van, Heer. En het werd ons verteld, omdat we er iets mee doen. En u hebt ons aan elkaar gegeven, dank u wel, dat we mogen delen. Dat we uit kunnen delen, omdat er een overvloed is, uit kunnen delen van dat wat u geeft in ons leven. We danken u dat we uw kinderen zijn en we bidden u, laat uw woord duidelijk tot ons komen, zodat uw naam wordt verheerlijkt. Neemt u weg alles wat uw zegen in de weg zou kunnen staan. Zegen hier en bij de kinderen en overal, Heer, waar uw boodschap wordt gebracht. Tot eer van uw naam. Amen. 464 wil ik graag met u zingen, want u zingt zo mooi. 464. Dan komen ze alweer de muzikanten. Wees stil voor het aangezicht van God. Ik maak het u makkelijk vanmorgen. We lezen twee stukjes uit de Bijbel. Het eerste stukje uit het laatste Bijbelboek, Openbaring 14. En het tweede stukje uit het tweede Bijbelboek, Exodus 8. Eerst dus Openbaring 15. Een paar versen. En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar. Zeven engelen die zeven laatste plagen hadden, want daarmee is de gramschap Gods voleindigd. En ik zag iets als een zee van glas met vuur vermengd, en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam staande aan de glazen zee met de citers Gods. En ze zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het Lam, zeggende: groot en wonderbaar zijn uw werken, Heere God almachtig, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Gij koning der volken, wie zou niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Immers, gij alleen zijt heilig, want alle volken zullen komen en zullen voor u nedervallen in aanbidding, omdat uw gerichten openbaar zijn geworden. Tot zover. Exodus nu, Exodus 8. Ik begin te lezen bij het eerste vers. Daarna zeide de Heere tot Mozes: ga tot de farao en zeg tot hem: zo zegt de Heere, laat mijn volk gaan om mij te dienen. Indien gij weigert het te laten gaan, zal ik uw gehele gebied met kikvorsen teisteren. De Nijl zal wemelen van kikvorsen en ze zullen komen opzetten in uw huis en de slaapkamer binnendringen, ja, op uw bed en in de huizen van uw dienaren en onder uw volk, ja, in uw bakovens en baktroggen. Tegen u, uw volk en al uw dienaren zullen de kikvorsen opkomen. Voorts zeide de Heere tot Mozes: zeg tot de Aaron, strek uw hand met uw staf uit over de stromen, de kanalen en de poelen, en doe kikvorsen opkomen over het land Egypte. Toen strekte Aaron zijn hand uit over de wateren van Egypte, en de kikvorsen kwamen opzetten en bedekten in het land Egypte, maar de geleerden deden hetzelfde door hun toverkunsten, zodat zij kikvorsen over het land Egypte deden opkomen. Toen riep farao Mozes en Aaron en zei: bid tot de Heere dat hij de kikvorsen van mij en mijn volk wegdoe. Dan zal ik het volk laten gaan om de Heere offers te brengen. En Mozes zei tot farao: verwaardig u mij te zeggen tegen wanneer ik voor u, uw dienaren en uw volk zal bidden om uitroeiing de kikvorsen bij u en uit uw huizen. Alleen in de Nijl zullen ze overblijven. En hij zeide: tegen morgen. Toen zei hij: zoals ge beveelt, opdat ge weet dat er niemand is gelijk de Heere onze God. De kikvorsen zullen u, uw huizen, uw dienaren en uw volk verlaten. Alleen in de Nijl zullen ze overblijven. Toen gingen Mozes en Aaron van farao heen, en Mozes riep tot de Heere vanwege de kikvorsen waarmee hij farao bezocht had. En de Heere deed naar het woord van Mozes, zodat de kikvorsen uit de huizen, uit de hoven en van de velden wegstierven. Men verzamelde ze bij hopen, zodat het land ervan stonk. Maar toen farao zag dat er verlichting was ingetreden, liet in zijn hart niet vermurven en luisterde niet naar hen, zoals de Heere gezegd had. Tot zover. Nou, nog één versje, kan dat? Ja, goed, nog één versje. Heer, uw licht en uw liefde schijnen, waar u bent zal de nacht verdwijnen. Zo meteen het offer maar brengen dan? Goed, hè? Hebben we dat allemaal gehad. Uw offer wordt dus gevraagd. Twee stukjes heb ik met u gelezen uit de Bijbel. U hebt dat natuurlijk gemerkt, u hebt meegelezen. En dat eerste stukje, dat stukje uit het boek Openbaring, daar ga ik helemaal niet over spreken. Ik zat dat te lezen en toen viel mij iets op. Toen heb ik dat genoteerd. En toen kwam het ook op mijn briefje te staan, waarop de aantekeningen staan voor de boodschap van deze morgen. En ik denk, dan moet ik het ook lezen natuurlijk. Want ik was verbaasd over dat stukje. Ik weet wel, dat boek Openbaring dat schrijft of dat spreekt over oordelen die over de wereld komen. Maar ik was toch wel een beetje verbijsterd toen ik die eerste vier versen las van dat 15e hoofdstuk. Weet u waarom? Het slot. Om het slot. Want wat daar gezegd wordt in het slot van die vier woorden, dat is de inleiding tot de laatste zeven plagen, oordelen, die over de wereld gaan komen, en misschien wel in de zeer nabije toekomst, wie zal het zeggen. En weet u wat me dan zo opvalt in die paar versen? Dat is dat er staat dat alle volken zullen komen en in aanbidding zullen neervallen, omdat Gods gerichten zichtbaar worden. Snapt u dat? Ik snap er helemaal niks van. Dan denk ik bij mezelf, wat zijn dat voor mensen? Dat roept toch vragen op? Waarom gaan die mensen pas in aanbidding buigen voor God als de oordelen komen? Waarom niet eerder? Dat is toch dom? Ja, ja, maar zoveel mensen hebben de boodschap van redding en bevrijding door de Heer Jezus Christus gehoord. En zo dikwijls hebben ze kunnen luisteren. En zo dikwijls werd er uitgenodigd om voor de Heer Jezus te kiezen. En nu komen die zeven plagen en zij vallen in aanbidding neer als het te laat is. Snapt u dat? Ik vind dat maar moeilijk. Waarom toch? En toch is het iets waar ik elke dag nog wel mee word geconfronteerd. Altijd ontmoet ik mensen die zo vaak die boodschap van de Heer Jezus Christus hoorden, die hem nog horen en die daar toch niet op ingaan en gewoon maar doorleven. We zullen wel zien wat er van komt. Kijk, dat vind ik nou ook zo moeilijk in dat verhaal uit dat boek Exodus. De farao krijgt een boodschap dat hij het volk Israël moet laten gaan, maar hij doet het niet. En natuurlijk zijn er nu mensen, dat zijn echte schriftgeleerden, die zeggen, logisch toch, de farao was machteloos, want de Heere verhardde zijn hart. Nou, wacht even, dat staat er niet hoor. Als Mozes komt met die opdracht van God, dan lezen we in het 15e vers, hij liet zijn hart niet vermurwen, hij luisterde niet. Hij heeft besloten om nee te zeggen tegen dat wat God van hem vraagt. En dat lezen we 6 maal in deze hoofdstukken. Weet u, dat zegt me toch eigenlijk dit vanmorgen. Je kunt God niet de schuld geven als het fout gaat in je leven. Dat doen we wel altijd. Maar veel beter is het misschien om eens even ergens in een hoekje te gaan zitten en voor jezelf je af te vragen, waar ben ik in vredesnaam mee bezig? Want als die plagen over Egypte komen, dan is dat de schuld van de farao. Wij draaien de zaken altijd graag om. Dat gebeurt eigenlijk altijd. Ik heb een aantal jaren godsdienst en maatschappij leergegeven aan zo'n middelbare school. En dat was helemaal niet, vooral godsdienst was helemaal niet het favoriete vak, want het was een school met 95% buitenkerkelijke kinderen, jongens en meisjes. En nee, die zaten er niet op te wachten. Ze vonden het maar niks en het kostte hun uren, want ja, anders hadden ze vrij gehad. En er was altijd een gevecht in die klas om de orde. En ik probeerde het altijd maar vriendelijk en liefdevol. En dan dacht ik iedere keer maar weer, hoe zou de Heer Jezus voor de klas gaan staan? En ik sprak erover met de Heer. En ach, het ging eigenlijk wel redelijk goed. Maar soms, u zou niet zeggen, maar ik ben ook een gewoon mens. Ik kan ook bang, boos worden. Hè? En dan werd ik eens boos. En dan kregen ze er van langs in die klas. En dat merkte ik altijd aan mijn dochters, want die zaten ook op die school. Dat was helemaal niet leuk voor ze natuurlijk. En dan zaten we thuis aan tafel en dan zeiden ze, zij vinden u een rotvent. Ja, en dat was ik niet. Maar zij vonden dat, want ik mocht helemaal niet boos worden. Ach. En zo gaat het altijd, als je jong bent, dan komt het moment dat je ineens tegen je vader en moeder gaat zeggen, jullie begrijpen hem helemaal niet. Jullie begrijpen niks van dit leven. Ook de tijden zijn anders. Jullie hebben het wel over vroeger. Je snapt er helemaal niets van. En als heel klein kind vond je mama of papa al gemeen als je eens even een tik op de vingers gaven. Altijd gaat de schuld naar de ander. En zo ontmoet je de mensen ook in dit gewone dagelijkse leven. Als het in hun leven niet loopt zoals ze willen. Als ze vastlopen. Als er nare dingen gaan komen. Als ze het allemaal naar zich toe hebben gehaald en niet meer weten hoe ze eruit moeten komen, weet u wat ze dan zeggen? Dan zeggen, nou, waar is God nou? Waar is God nou? Als hij bestaat, dan zou dit toch niet gebeuren. Van de week was die Auschwitz-herdenking en er zat bij iemand bij ons in de kamer en ik zat daar naar te kijken en die mevrouw zei, u gelooft, hè? Ik zeg, ja, nou, zegt ze, God liet het mooi afweten daar. Hij heeft toch maar 6 miljoen Joden dood laten gaan in de gaskamers. Waar was God? En dan kun je natuurlijk gaan vertellen wat er in de Bijbel staat, maar het heeft op dat moment geen enkele zin. Op dat moment had God tussen beiden moeten komen. Zo vinden wij het. Maar weet u waar het in de eerste plaats om gaat, om in uw en in mijn leven? Het gaat er in de allereerste plaats om dat we gehoorzaam worden. Gehoorzaam aan God en dat we naar hem luisteren. En dat laatste is het allerbelangrijkste. Luisteren naar God. Als de farao niet luistert, dan komen de oordelen. En het wordt elke keer erger. En vanmorgen hebben we samen gelezen van zo'n oordeel. Ik heb erbij zitten gniffelen, moet ik eerlijk gezegd, over die kikvorsen. Kikkers. Het schijnt zo te zijn dat ze in Nederland aan het uitsterven zijn. Dat schijnt door het milieu te komen. Maar ik woonde vroeger in Kroemenie met mijn ouders en broertjes en zusjes aan een weiland. En er was een boer, die had de koeien lopen. En er waren natuurlijk van die leuke slootjes door dat weiland. En daar gingen we dan naar kikkers vangen. En het mooiste was om zo'n kikker dan in de jaszak van je zusje te stoppen. Dat was geweldig om te doen. We hadden de grootste plezier, maar wat waren er een kikker, maar het zal je maar gebeuren, dat zoiets gebeurt als wat hier in Egypte gebeurde. Ja, ik vind het mooi hoor, als ik op een zomeravond buiten loop en ik hoor de kikkers kwaken, dan zeggen we, er komt mooi weer. Nou, maar dat was een herrie hoor, daar in Egypte. Leuke slootje in de buurt met kikkers, maar voor de farao's een volk. Er staat, ze kwamen uit de sloten, in de huizen, en in de voorraadschuren en in de bedden. Ja, dat vond ik leuk hoor. He? Het zal je maar gebeuren, hè. Je stapt vanavond in je bed. En wat voel je daaraan met je blote voeten onder de deken? Ja, ik kan er een heleboel aan wijzen die het bed uit zullen vliegen dan. Je weet dat ze je niet bijten. En je weet dat ze je niet opvreten. Maar je gaat er wel voor op de vlucht. Nou, dat was in Egypte ook zo. En de mensen werden er bang van. En ze zeiden tegen de farao, je moet er wat aan doen. Doe er wat aan. Maar hij was machteloos. Oh, zegt hij, nou heb je het verkeerd, want de tovenaars deden dat ook. Ja, dat vind ik nou zo mooi, hè. Dat vind ik nou zo mooi. Ze konden het kwaad wel laten komen. En ze lieten ook kikkers komen, die tovenaars. Hoe, dat weet ik ook niet, dat misschien Hans Klok het weet, maar ik weet het niet. Maar dat konden ze. Maar ze konden het kwaad niet laten verdwijnen. En dan moeten Mozes en Aaron bij de farao komen en dan zegt hij, en dat vind ik zo bijzonder, hè, dan zegt hij, bid tot de Heere. Ja, je kunt natuurlijk zeggen, waarom doet hij dat zelf niet? Maar mensen zeggen dat gauw, hè, bid u tot de Heere. Hij weet hoe het moet. Hij weet zelfs het adres. de Heere, daar moet het van komen. Wat zou het mooi geweest zijn als deze man zelf op de knieën was gegaan. Er zijn van die koningen geweest, hè? Ik heb dat van de week nog gelezen. Ik vond dat zo prachtig van koning Salomo, dat moet u eens lezen. Als de tempel gebouwd is, dan gaat die machtige koning, die gaat op dat tempelplein tussen die duizenden mensen, gaat hij op zijn knieën en dan gaat hij me toch bidden, zeg, zo geweldig. En dan draagt hij dat huis op aan de Heere God. Ja, ik kan me voorstellen dat God hem zegende, hoor. Wat was dan een geloofsheld evengoed, maar deze farao. Als hij nou zelf gebeden had, hè, dan zou hij ervaren hebben dat er geen grenzen zijn aan de macht van God. Maar hij laat het bidden liever aan een ander over. Waarom? Nou, ik weet niet of u dat wel eens ervaart, maar als je bidt, dan word je klein. En dan weet je ineens, ik ben machteloos, ik ben hulpbehoevend en dat wil deze heerser niet. En dat willen zoveel mensen in deze tijd niet. Het is zo vaak gebeurd dat iemand tegen mij zei, jong of oud, wilt u voor mij bidden? En dan niet dat ik daar te beroerd voor ben, helemaal niet. Maar dan zei ik altijd, waarom vraag je nou niet aan me of ik met je wil bidden? En dan wordt er altijd gezegd, nou, daar waag ik me niet aan. Maar ik kan bidden tot ik een ons weeg, maar als degene die wil dat ik voor een bid er zelf niet achter staat, wat kan God dan doen? God doet de dingen op ons geloof. De farao bidt niet, daar waagt hij zich niet aan. En er is nog iets, dat viel me ook op. Als Mozes eerbiedig bij deze farao komt en hem gaat vragen, wanneer moet ik dan bidden, dan houdt deze man een slag om de arm. Eerst moeten die kikvorsen weg. En dan zegt Mozes, waarom, wanneer moet ik dan bidden? En dan zegt hij, morgen. Nou, dat is toch vreemd. Je gaat die toch niet morgen pas bidden om iets wat vandaag op je hart ligt. Misschien kun je morgen niet eens meer bidden. Het leven is zo broos, dat kan zo ineens beëindigd worden. Dan kun je niet eens meer vragen. Dat is toch vreemd? Als je van zo'n plaag af wilt en er wordt gezegd, als ik ga bidden dan gebeurt het. Dan zeg je toch niet, nou ga dan morgen alsjeblieft bidden. Dat is toch onbegrijpelijk. Maar dat morgen, hè, dat morgen, dat ligt de mens bestorven in de mond. En misschien herkent u het wel bij uzelf. Er is zo vaak gezegd dat de Heer Jezus gekomen is om zondaren zalig te maken. Er is zo vaak gezegd dat hij de weg, de waarheid en het leven is. Dat hij kwam om te redden en te bevrijden. Er is zo vaak gezegd, geef je hart nou aan hem. En het antwoord is morgen. Ja. En dat kan gevaarlijk zijn. Ik denk dat het een jaar geleden is dat ik een gesprek had met een man van toen 80 jaar. Hij leeft gelukkig nog. Maar die man die zat zo in de vernieling. En hij zat maar te huilen en ik wist het ook niet meer en ik sloeg mijn arm om hem heen en ik zei, vertel het nou eens, ik praat er met niemand over hoor. Vertel nou eens, wat is er aan de hand? En toen zei hij, ik ga verloren. Nou, toen was ik al stom verbaasd, want de man was vrij evangelisch. En dan ga je toch niet verloren? Als je een goede kerkraad hebt, niet. Want als je een goede kerkraad hebt, dan zegt die kerkraad tegen je als je belijdenis wilt doen, wacht even, dat gaat zomaar niet. Wat is je zekerheid? Ken je de Heer Jezus als je verlosser en zaligmaker? Ben je behouden? Heb je je hart en leven aan hem gegeven? En dat zei ik ook tegen die man, want ik was erg verbaasd. En hij was al 25 jaar lid van een vrij evangelische gemeente. En ik zei, heb je dan je hart wel eens aan de Heer Jezus gegeven? En hij zei, hoe moet dat dan? Dat is me nooit gevraagd. Dat is me nooit gezegd. Kijk, dat is hetzelfde als dat je zegt, morgen maar, uitstellen maar. En deze man komt aan het eind van zijn leven, gelukkig nog op tijd. Hè, want we konden samen op onze knieën gaan, zeg, op onze stramme knieën. En hij kon zijn hart aan de Heer Jezus geven. En hij snikte het uit. En als je hem nu ziet, dan is het een totaal ander mens. Hij is, dat zie je aan zijn gezicht, hij is op weg naar de hemel. Maar stel je voor dat dat gesprek er niet geweest was. En toen ik hem vroeg, waarom heb je hier niet eerder over gepraat, toen zei hij, nou ja, ik dacht steeds, dat komt wel. Zie je, dat heb je het, morgen. Maar wanneer komt morgen dan? Morgen ligt altijd in de toekomst. En zo zijn er meer dingen, er zijn mensen die hun hart en leven aan de Heer Jezus gegeven hebben. En ik ben ervan overtuigd, er zit er vast en zeker eentje hier zo vanmorgen. En die is blij geworden, want die is nu een kind van God. Dat is een zekerheid, volle verzekering, Jezus is mijn. Maar ze weten, er zit iets fout in mijn leven. En dat heb ik nog nooit in orde gemaakt. Niet met God en niet met de mensen. Er is een zonde die ik kwijt. Ik moet beleiden. En dan zeggen ze erachteraan, ik ga dat morgen doen. Morgen. Altijd morgen. Goede voornemens. Net als op oudejaarsavond. Goede voornemens. In het nieuwe jaar rook ik niet meer. In het nieuwe jaar drink ik niet meer. In het nieuwe jaar ga ik op dieet. In het nieuwe jaar. Allemaal goede voornemens. Morgen. Maar als je luistert naar de Heere God, en daarom zei ik het belangrijkste in het leven van een gelovige is het luisteren. Als je luistert, dan weet je dat de Heer nooit morgen zegt. Lees Psalm 95 maar. Heden, indien ge zijn stem hoort. Heden. Morgen, zegt Farao. Nu, zegt de Heer. Als je nu klopt, dan doe ik open. Als je mij nu zoekt, dan laat ik me vinden. Maar die farao heeft geen enkele behoefte om te kloppen. En heeft geen enkele behoefte om God te zoeken. Hij gaat door met zijn spelletjes. U moet het hele verhaal thuis beslissen, helemaal lezen. En het komt zover dat hij zegt, als jullie stoppen met die plagen, dan mogen jullie allemaal weg. Alleen het kleinvee moet blijven. Zo volgen de plagen elkaar op. Na de negende plaag komt die verschrikkelijke duisternis. En dan gaat God spreken. En dan zegt God, morgen. En God zegt erbij, en er zal niet één hoef achterblijven. Niet één teentje zal achterblijven. Er zal niets achterblijven. Jullie gaan allemaal. Dat is de toekomst. Voor de farao. En dat is de toekomst voor deze wereld. Zo zal het zijn in de nabije toekomst. Eens zal op de grote morgen klinken het bazuingeschal. En dan zal Jezus wederkomen. Als de koning van het heelal. En ineens zullen er dan velen zijn die gaan buigen voor de Heer. Precies zoals het in het advent gezongen wordt. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in stof. En dan is het te laat. Dan is het te laat. Als de oordelen komen, dan is er geen weg meer terug. Dat volk van God wordt uit Egypte uitgeleid. Het oordeel gaat door, maar het volk is op weg naar het beloofde land. Juichend, zingend zijn ze in de richting van de Rode Zee gegaan. Op weg naar de vrijheid. En Gods volk, allen die hem aangenomen hebben, niet allen die vrij evangelisch zijn, nee, alsjeblieft niet, ik hoop het wel, maar laten we dat even buiten beschouwing laten, nee, allen die door de knieën gegaan zijn, allen die hun hart en leven aan de Heer Jezus Christus hebben gegeven, die gaan mee naar het beloofde land. Weet u wat ik nou zo mooi vind? Laat ik dat nog zeggen. Weet u wat ik zo fijn vind? Ik vind het zo fijn dat ik, want ik kan niet altijd zo goed uit mijn woorden komen, maar ik vind het zo fijn dat ik altijd kan zeggen tegen de mensen, als de Heer Jezus komt, dan ga ik mee. Niet omdat ik wel eens in Den Helder op de kansel sta, en volgende week weer ergens anders. En dat doe totdat de Heer zegt, nou is het over, nou kom je bij mij. Nee, niet daarom. Maar gewoon om dat ene simpele moment. Op de Kastanjelaan in Wormerveer. Toen ik 16 jaar was. En ineens zag hoe hopeloos verloren ik was. En toen ben ik met de voorganger van die dag 's avonds op de knieën gegaan. En u mag het wel weten, toen heb ik gehuild. Want ik was bang dat ik verloren zou blijven. En toen werd er een hand op mijn schouder gelegd en het was alsof de Heer zijn hand op mijn schouder legde. En ik werd zo blij. Want vanaf dat moment was ik een kind van God. En vanaf dat moment was ik op reis naar het paradijs, het Jeruzalem hierboven. Straks zal ik dan met de engelenrij de naam van Jezus loven. En dan is er heel wat gebeurd in al die jaren. Maar die vaste zekerheid. Ik hoor bij Jezus, die is nooit verdwenen. En tot u mag ik zeggen, als u de Heer Jezus kent, als uw persoonlijke verlosser en zaligmaker, hetzelfde als wat de Heer God aan Farao laat weten, niet één teentje, niet één pootje zal achterblijven. Al Gods kinderen gaan naar huis. Daar ben ik zo blij om geworden toen ik dat voor mezelf realiseerde, dat ik dacht bij mezelf, dan moeten we het ook maar zingen daar in Den Helder. Vol verwachting blijf ik uitzien tot die dag eens dagen zal dat de heiland op de wolken weer komt met bazuingeschal. Nee, het zal niet lang meer duren hoor, want hij verlangt nog meer dan wij. Kent u de Heer Jezus? Amen. Zullen we danken? Dat woordje morgen, Heer, dat kennen we zo verschrikkelijk goed. Op het moment dat we denken, nadenken over die dingen van u, hebben we altijd weer de neiging om zaken voor ons uit te schuiven, maar we leven in het nu. En dat moet de wereld om ons heen ook weten, dat we nu leven en klaarstaan om op reis te gaan. Reisvaardig, want we gaan naar u, Heer, wat is het machtig dat u ons dat belooft in uw woord. En dat u waar maakt wat u doet, wat zal het een feest geweest zijn toen dat volk van u dwars door die oordelen bewaard werd en op weg ging naar dat beloofde land. Het wordt zo dreigend om ons heen, overal op de wereld, het is zo dreigend. Er komt zoveel angst bij de mensen, We moeten denken aan uw boodschap van u uit Matthäus 24. Als u spreekt over die enge ziektes en over aardbevingen en over angst onder de volken. We maken het mee. En dat maakt me ook blij, Heer. Dat maakt me blij dat ik het meemaak. Want u weet ik het. U komt eraan. U bent in aantocht, Heere, alstublieft. Laat het zo zijn dat al uw kinderen, niet alleen hier in Den Helder, maar overal, Heer, in Nederland en op de wereld, overal laten zien dat ze op reis zijn. En misschien kost dat wel tranen, maar u droogt ze. U droogt ze. Heer, laat die boodschap ook maar klinken hier in Den Helder. Zegen de gemeente alstublieft en degene die in de raad zitten en allen die iets in de gemeente doen, Heer. En geef dat deze plaats bekend zal zijn, elke dag opnieuw, als een plaats waar je Jezus kunt vinden. Zegen degene die het moeilijk hebben nu. We hebben dat rouwbericht gelezen en ach, we kunnen ook dankbaar zijn voor een zuster die bij u is. Familie is verdrietig, troost u alstublieft. En we hebben gehoord van iemand voor wie voortdurend gebeden moet worden. Dat doen we nu zonder een naam te noemen, Heer. Maar u weet wie we bedoelen. En we bidden ook voor degene die hier zit en toch telkens nog pijn heeft. Ach, strek uw liefdevolle hand alstublieft uit. Wat is het machtig dat u dat allemaal kunt doen. En houd ons zo allemaal stevig vast, Heer. En help ons zo om onze kinderen en onze kleinkinderen te wijzen op dat wat komen gaat. We zijn gelukkige mensen. We zijn immers van u. We gaan zingen. Heel blij. Heel dankbaar. Want u komt eraan. Geloofd en geprezen zij uw naam. Amen. 769 zingen we nog met elkaar. Vol verwachting blijf ik uitzien.
Thank you.
Wat moet dat trouwens mooi geweest zijn voor dat volk Israël, toen ze uit Egypte trokken, en eigenlijk niet goed de weg wisten natuurlijk, en er was nog geen tomtom in die dagen, en toen was er 's nachts een vuurkolom, en overdag een wolkolom. En ik denk dat als de kindertjes toen gingen huilen, bijvoorbeeld van mama duurt het nog lang, papa weet u de weg wel, dan werd er gezegd, kijk daar gaat God. Die gaat voor ons uit. En dat mag ik nou gewoon tegen u zeggen. De Heer Jezus gaat voor u uit, lieve mensen. Zit toch nergens over in. Laat je geen angst aan jagen. Leef blij. Leef met die zekerheid. De Heer komt. En niet alles is even gemakkelijk in uw leven. Maar dit is zeker. De levende Heer is altijd bij u. Elke dag. Daarom, draag met u mee zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, uw Heiland. De liefde van God, uw Vader. De troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u allen. Amen.